Goedemorgen gemeente, mijn naam is Wim Kornegoor. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Els Diepenveen uit Mansveld voorgaat. Organist vanmorgen is Bram van Oort, lector is Herma Hulleman, koster is Ab Garrison en de opname wordt verzorgd door Peter de Bruin. De bloemenhoed gaat vandaag naar de heer en mevrouw Wim en Ali Reewinkel en naar de heer Jan Winkel. Vanmorgen om 11:45 is er weer een kind op schootviering hier in het anker. Dominee Hubertien Oosdijk en Roelie Leiding gaan voor in deze viering. Na de dienst kunt u uw gaven geven voor de plaatselijke kerk en voor de diaconie. De uitgangscollecte is bestemd voor nu missionair werk en zal bestemd worden voor kerk zijn buiten de gebaande paden. Een proefplek is een inclusieve gemeenschap of kerkplek. Ze heten ook wel pioniersplekken, presentatieplekken of kliederkerken. Het woord proefplek geeft iets aan van een experimenteren. Hier hebben de mensen die weinig of geen verbinding hebben met de traditionele kerk de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te ontdekken. Jonge mensen zijn vaak betrokken en vinden er een thuis. De protestantse kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk zijn. Volgende week zondag 25 januari is er om 10:00 weer een dienst in het anker. Dominee Jaap van Beelen uit Veenendaal zal dan voorgaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen u een goede dienst en ik wil u vragen indien mogelijk te gaan staan.
Wij willen beginnen met het zingen van ons intochtlied, lied 494. Is in de naam van de eeuwige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zijn u van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Graag spreek ik hier even een kort persoonlijk woord nu ik voor de eerste keer voorga in de gemeente van Steenderen. Mijn naam, zoals u hoorde, is Els Diepeveen. Ik groeide op in Eefde, studeerde theologie in Kampen en was daarna afwisselend gemeente- en ziekenhuispredikant in verschillende plaatsen. In 2014 kwamen mijn man en ik naar Warnsveld, waar ik 8 jaar met veel plezier verbonden was aan de gemeente van de Martinuskerk. Ik ben inmiddels een aantal jaren met emeritaat en sinds vorig voorjaar als ambulant predikant verbonden aan de protestantse gemeente van Harfsen. Fijn om hier vanmorgen in uw midden te zijn. Helaas ben ik enorm verkouden, misschien hebt u het al gemerkt. En om mijn stem te sparen zal Herma Hulleman beide lezingen verzorgen. En om diezelfde reden zal ik ook niet zingen. En hopelijk kan ik het zo volhouden. Wij willen nu de naam van God aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld in ons Kyriëgebed. En daarna willen wij een Gloria lied zingen. Vanmorgen is dat lied 984. En van dit lied zingen wij de versen 1, 4, 5 en 6. En laten wij bidden. Wat zullen wij roepen, God, in al onze verbijstering om de talloze doden op de slagvelden van onze aarde? We zien het, maar bevatten het niet, hoe dood, honger en verderf maar blijven toeslaan. Zoveel levens van volwassenen, kinderen en jongeren. Wat zullen wij roepen, God, in al onze verbijstering, nu we zien hoe dictators en volksmenners onbarmhartig tekeer gaan en met geweld om zich heen slaan. Heer, ontferm u over ons en onze wereld. Wij bidden om ontferming voor wie een zwaar lot moeten dragen, voor mensen geschonden naar lichaam of geest. Om ontferming bidden wij voor mensen die vergeten worden, voor wie eenzaam zijn, geen mens om vreugde of verdriet mee te delen. O God, om alles wat de aarde op haar grondvesten doet schudden, om alle stemmen die tot zwijgen worden gebracht, om alle angst die regeert en het vertrouwen verstikt, om alles wat ons benauwt en belast, roepen wij zingend tot u. We zullen zo de Bijbel openen en luisteren naar twee gedeeltes. Een gedeelte uit het Oude en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. En uit het Nieuwe Testament lezen we de klassieke lezing die hoort bij deze zondag. Een lezing uit Johannes 2 over de bruiloft te Kana. En Herma Hulleman zal dus beide lezingen verzorgen. Bij de opening van het woord willen wij nu bidden tot God. God, uw woord vraagt om aandacht, geduld en stilte. Dan pas kunnen wij de woorden horen en gaan verstaan. Dan gaan de woorden leven. Wij bidden dat uw geest licht en ruimte zal scheppen, hier en overal waar uw naam klinkt. Licht om tot inzicht te komen, ruimte die ons kan bevrijden en troosten. Spreek tot ons, wees verstaanbaar. Amen. Na de eerste lezing uit Exodus zullen wij lied 107 zingen, de versen 1 en 3.
Vanuit de woestijn van Zin trok het hele volk van Israël verder, van de ene naar de andere pleisterplaats, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. En Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevig dorst leed, bleef het klagen. Waarom heeft u ons weggehaald uit Egypte, zeiden ze tegen Mozes, om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de Heer aan, wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. De Heer antwoordde Mozes, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaapt, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door de vragen, is de Heer nu in ons midden of niet?
Thank you.
tweede lezing is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. En aansluitend zingen we dan lied 339a.
Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt. Wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metertre. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten dat wel, riep hij de bruidegom. En zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden hem.
Na de verkondiging zingen wij lied 791 en van dit lied de versen 1, 2, 5 en 6. Gemeente van Christus. Het is inmiddels al jaren geleden, maar u herinnert zich misschien nog wel de sluiting van niet-essentiële winkels ten tijde van de corona-epidemie. Bijna alle winkels sloten de deuren. Een onwerkelijke ervaring was het. Maar, heel vreemd, volgens de richtlijnen toen zou een slijterij een essentiële winkel zijn. En bleven de slijterijen dus wel open. Hoezo essentieel, denk je dan? Is drank werkelijk een eerste levensbehoefte? En waarom gold dat toen niet voor boeken of bloemen? En zoveel meer dat het leven fleur geeft? Of was er misschien een sterke lobby die op de achtergrond een belangrijke stem had? Wie zal het zeggen? Maria, de moeder van Jezus, zou er begrip voor hebben gehad, zou je haast denken. Gezien haar verschrikte uitroep, ze hebben geen wijn meer. Want het verhaal over de bruiloft in Cana lijkt voor ons een ander licht te werpen op de waarde en de betekenis van wijn. Als we het verhaal zo horen, is het ontbreken van wijn, het gemis daarvan, een reëel probleem. En is wijn blijkbaar een onontbeerlijke levensbehoefte. Bent u geheel onthouden, dan hoort u dit wellicht met kromme tenen aan. Maar waarom het gebrek aan wijn inderdaad een reden tot grote zorg is, zal gaandeweg duidelijk worden. Vandaag, de derde zondag van Epifanie, horen we het derde en laatste Bijbelverhaal waarin Jezus aan het licht komt. Waarin hij onder de mensen en in de wereld zijn entree maakt. Na het bezoek van de magiërs uit het oosten en Jezus' doop in de Jordaan door Johannes, is het vanmorgen een bruiloft waarbij het licht op Jezus valt. De meesten van u kunnen het verhaal dromen, dat is zeker. Veel verrassing bevat het dus niet. Maar het is de uitdaging om als het ware met dit verhaal als venster een blik te werpen op ons leven en samenleven nu. En ook omgekeerd, om vanuit onze situatie, onze ervaringen en de gebeurtenissen die wij meemaken, dit verhaal opnieuw te lezen. In dit gesprek, als het ware, kan er dan misschien zomaar een nieuw licht vallen op zowel dit overbekende verhaal als op ons eigen leven. Want dit kleine verhaal zit boordevol symbolen en verwijzingen. Het vertelt over het leven van alle dag en daarin over ons leven met God. Het vertelt ook iets over ons, over onze zoektocht en bestemming, over onze opdracht en onze bron. Een bruiloft associëren wij met feest en overvloed, met vreugde en geluk. Maar hier horen we over gebrek, over tekort en gemis. Er is een tekort aan wijn, zo horen we van Maria. Maar er is nog meer. De 6 stenen watervaten voor het Joodse reinigingsritueel zijn zo goed als leeg. De bruid lijkt afwezig en de ceremoniemeester is de regie kwijt. Een tekort. Ja, wat is dat? Wanneer is er sprake van een tekort? Het tekort en een gemis ervaren is denk ik een gegeven van ons menselijk leven. Ieder van ons zal zonder al te veel moeite wel iets kunnen noemen. Van het tekort van financiële armslag tot het tekort aan tijd. Het gemis van een gezondheid, het gemis van een dierbare. Het tekort aan hoop of levensvreugde. Het gemis van een doel in het leven. En het gemis van aandacht en medemenselijkheid. Wie van ons voelt niet op zeker moment een gemis en kent niet een tekort? Maar wijn, Kai Munk, de Deense dichter en predikant, heeft er ooit eens op gewezen dat dit teken op het eerste gezicht een overbodig teken van Jezus was. Dat Jezus zieke mensen geneest, dat hij blinden het gezicht teruggeeft, dat hij beschadigde mensen heel maakt, dat kunnen we begrijpen. Dat is zinvol en nuttig. Maar water, dat in wijn verandert, wat moet je daarvan denken? Toch, gemeente, als de wijn opraakt, betekent dat meer dan dat er niets meer te drinken is. Want, leert de Bijbel ons, wijn staat voor het goede leven. Wijn verwijst naar het Koninkrijk van God. En de bruiloft, dat is het beeld van de relatie tussen God en mensen. En als de wijn opraakt, verdwijnt dus dat wat het leven vreugde geeft. En komt het feest van de liefde en het leven tot stilstand. En dat kan dus opeens zomaar gebeuren. Ook in het leven van ons mensen. Stilstand. Stagnatie. een doodlopend spoor. Het kan je zomaar overkomen. Ook in het gedeelte uit Exodus dat we lazen is er sprake van een tekort. Er is gebrek aan water. Dat is wel van een andere orde. Water, dat is de eerste levensbehoefte. Het volk in de woestijn kan de God die hen heeft bevrijd niet rijmen met de beproevingen die ze nu moeten doorstaan. De situatie is grimmig. Hebt u ons uit Egypte weggevoerd om ons van de dorst te laten omkomen? Vraagt het volk. En de vraag van Mozes klinkt wanhopig. Wat moet ik met dit volk beginnen? Maar de eigenlijke vraag wordt niet uitgesproken. Alleen tenslotte door de schrijver genoemd. Namelijk deze vraag. Is de Heer nu in ons midden of niet? Met die vraag eindigt deze lezing uit Exodus. Is de Heer nu in ons midden of niet? En die vraag die blijft in de lucht hangen. Een vraag van alle tijden is het natuurlijk. En soms komt er een antwoord, maar niet altijd. Soms een teken. Zoals hier in Kana. De bruiloft is de plek waar het echte leven zich afspeelt. Het is beeld van het gewone dagelijkse leven met hoogte en dieptepunten, met mensen van vlees en bloed. En het verhaal laat ons zien dat het leven bepaald niet volmaakt is. Ook die 6 stenen watervaten doen dat. 6, geen 7. Dat zou immers het volmaakte getal zijn. 6 verwijst naar de dagen van de schepping, die echter zonder de 7e dag, zonder de Sabbat, de vreugde en het licht zouden moeten missen. Maria, nee, de moeder van Jezus staat er, de moeder die blijkbaar alles in de gaten houdt en zich verantwoordelijk voelt, zegt tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus reageert dan nogal kortaf. Misschien wel om te laten merken dat hij niet de man is van de instant oplossingen. Geduld, moeder. Geduld, mensen. Soms moeten we geduld hebben. Heel veel geduld. En geduld is vooral zo moeilijk, omdat we niet weten hoe lang het wachten duren zal. En tegen de bediende, in de grondtekst staat heel mooi de diakenen, die al heel slim door Maria zijn benaderd. Tegen de bediende zegt Jezus dan, vul de vaten met water. Want die 6 enorme stenen watervaten bedoeld voor de rituele reiniging van de handen en van het vaatwerk, waren zo goed als leeg. Was er sprake van nalatigheid? Dacht men dat het ook wel toe kon met iets minder? En gaat het hier misschien ook, ik geef toe met wat fantasie, over ons eigen aandeel aan het feest? Het op peil houden van onze inspiratie? Het openhouden van de bron? Kortom, vullen wij onze vaten, zodat we niet droog komen te staan? Want dan gebeurt het. Zodra de vaten zijn gevuld, is er een overvloed aan wijn. Water is veranderd in wijn, haast terloops. Het wordt slechts in de tussenzin gemeld. En nu kan het feest, kan het leven weer verder gaan. Dit heeft Jezus gedaan als eerste teken. Zo lazen we. Het eerste teken. Dat wil zeggen, dit was het begin. Maar nog beter, Het beginsel. Eigenlijk het fundament. Het fundament van waaruit Jezus nu zijn weg zal gaan. Namelijk tekort, omkeren in overvloed. Verdriet in vreugde. Een situatie zonder uitzicht, omkeren in een hoopvolle toekomst. Zo kan dan het leven van de mensen, net als de wijn, weer gaan stromen. Dit ogenschijnlijk overbodige wonderteken gaat dus niet over overbodige luxe. Integendeel. En toch, feest vieren, vreugde delen, blij zijn met de mooie dingen van het leven, dankbaar voor zoveel goeds, in het licht van zoveel onvoorstelbare ellende wereldwijd, voelt het soms bijna misplaatst. Een schuldgevoel kan je bekruipen, zomaar onbezorgd genieten. Toch, denk ik, we kunnen het een doen en het ander niet laten. De vreugde vieren en onze betrokkenheid tonen bij de slachtoffers van oorlog, geweld, honger of uitsluiting, op welke manier dan ook. Wij zijn niet machteloos. Dit bijzondere verhaal leert ons iets over de rijkdom van het geloof. Het is heel iets anders dan het spreken over nut en noodzaak, wat we al zo vaak doen. En dat is begrijpelijk, zeker. Maar bij het geloof hoort ook een uitbundige overvloed. En die verwijst, denk ik, naar wat in de Bijbel en de traditie genade wordt genoemd. Goddelijke overvloed. En dat is wat je zomaar in de schoot geworpen krijgt. Dat is wat het alledaagse leven een bijzondere glans en vreugde kan geven. Is dat meer dan het gewone? Is het niet overbodig? Nee, in Gods ogen is het brood nodig. En dan, gemeente, tenslotte nog dit. Het verhaal begint zo. Op de derde dag was er een bruiloft. De derde dag. Die derde dag, dat is de scheppingsdag, waarop volgens de Joodse traditie de wijnstok als eerste uitspruit, nadat de wateren waren samengevloeid. En de derde dag is de enige dag waarvan twee keer wordt gezegd, en God zag dat het goed was. Daarom trouwen Joden nog steeds bij voorkeur op de derde dag van de week. Maar er is meer. Jezus staat hier aan het begin van zijn weg. Maar Johannes richt onze blik nu alvast op die andere derde dag. We zongen het al in ons openingslied. Een kind voor ons geboren. Een mens die sterven moet. Op die derde dag zal het leven opnieuw weer gaan stromen. Zal er een beweging ontstaan die doorging en doorgaat tot op vandaag. Een beweging van mensen die een stem hebben gehoord. Die durven te leven uit de verwondering. Die zich gedragen weten door elkaar en door God. Dat wij die mensen zijn. Amen. Bij onze gebeden willen wij de acclamatie zingen 368c, acclamatie voor de kerst en epifanietijd. Doe lichter over ons uw aangezicht. En ik stel voor dat we deze zingen bij het begin van de gebeden en daarmee afsluiten. Laten wij bidden. Omdat het vanmorgen weer licht werd. Omdat elke nieuwe dag een belofte is. Omdat een groet in de morgen ons leven kleur geeft. Daarvoor zijn we dankbaar. We danken u voor mensen die een teken van hoop zijn. Omdat ze het geloof in een andere wereld niet opgeven. Mensen die uw naam hoog houden en wegbereiden willen zijn van uw rijk. Uw rijk dat komen zal. Door recht te doen, trouw te zijn en de weg met u te gaan. Dat wij niet de moed verliezen. God, wij bidden voor mensen met zorgen of verdriet, voor hen die geen hoop op genezing meer hebben en niet weten of er nog een morgen zal zijn. Voor mensen voor wie de wereld kleiner en kleiner wordt, omdat hun begrip verdwijnt en het contact met de ander meer en meer verloren gaat. Wij bidden voor de slachtoffers van oorlogsgeweld. Te veel om op te noemen. Oekraïners, Palestijnen en Israëli's. De inwoners van Soedan. Voor allen die zuchten onder haat en geweld, discriminatie en wantrouwen. En wij gedenken alle naamloze vrouwen en mannen die strijden voor medemenselijkheid, voor vrijheid van geloof en een eigen overtuiging. God, wij bidden voor jongeren die zich verloren en onbegrepen voelen in deze wereld. Jongeren die buitengesloten worden of er alleen voor staan. Dat zij de ruimte krijgen om te leven op hun eigen manier. En dat volwassenen oog hebben voor hun talenten en een oor voor hun verhalen. Wij bidden u dat uw licht zal doorbreken en dat wij dat licht verspreiden. En dat toch het visioen van vrede en recht nooit verduisterd zal worden. Vernieuw, zo bidden wij, onze hoop. En maak ons ontvankelijk voor uw geest van bezieling. Hoor ons als wij biddend zingen. Hoor ons gebed dat wij in stilte bidden. En in verbondenheid met elkaar en met de wereldwijde kerk bidden wij. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. Is na de dienst. Oké. Bij het verlaten. Goed. Dan zingen wij inderdaad ons slotlied. Dat is lied 275. Er staat bij, het staat in de categorie aanvang. Dat ziet u misschien staan als u weer in uw liedboek kijkt. Maar ik vind het eigenlijk ook een heel passend lied om de dienst mee af te sluiten. Dus wij zingen lied 275, alle coupletten, als slotlied van deze dienst. Thank you. Laten wij leven in het licht als gezegende mensen. Laten wij voor elkaar een zegen zijn in het leven van ieder van ons, zo kwetsbaar als het is. Het licht van Christus, de liefde van God en de vrede van de Geest zijn met u en jullie allen, vandaag en alle dagen die komen.
Thank you.